Goedemorgen. Fijn jullie te zien. Ik zal me eerst voorstellen. Ik ben geboren in Rotterdam. Ja, dat is een scheelt, hè? Kralingen, de Oostzeedijk. Mijn vader was een meelfabrikant en we hadden daar aan het haventje een meelfabriek daar. En dat was in 1958. Ik ben daarna vrij snel verhuisd naar Brabant, Sprangkapelle, tussen Waalwijk en Waspik, op weg naar Den Bosch. En daar ben ik opgegroeid, van 58 tot 78, zeg, tot 20. Toen kwam ik, dat was heel mooi, dat... Ik zat op mijn 20e was ik echt in een dieptepunt, in een depressie. En dat heeft met mijn jeugd ook te maken. Ik was in het gebed ook geraakt door wat Marieke vertelde over die muren die je om je hart kunt bouwen. Ik wil daar straks persoonlijk ook wat van mijn eigen leven wat van vertellen. Maar mijn vader was dus die fabrikant. En die heeft na de oorlog, je haalde het ook weer aan, heeft hij vooral meegeholpen om het land weer op te bouwen. En het was vroeger bij ons thuis van, flinke jongen zijn, tanden op elkaar, niet huilen. En als je nou weet dat ik een heel fijngevoelig mannetje was en in mijn eenzaamheid, dat ik niet mocht voelen, zoveel heb gehuild en ja, dan deed ik niet mee voor mijn vader. Want als ik maar hard werkte in de fabriek, dan werd ik iemand. Dus dat is een verkeerde identiteit waar je op bouwt. Daar vertel ik straks iets meer over. Opgegroeid in Brabant. En toen ik 20 was, was ik heel erg depressief. En toen heeft een moeder, een bijzondere moeder voor mij gebeden, waar ik evangelisatiewerk op campings deed als tiener. Die heeft toen aan God gevraagd of hij haar zoon, die in Den Haag woonde, naar mij toe wilde sturen voor een gesprek. Want die zoon had een getuigenis. Die zoon was namelijk bevrijd door de Heer Jezus van drugs. En die kwam op een gegeven moment met zijn zwarte motor, zwarte krullen, zwarte helm, zwart, alles was zwart, zwarte leren laarzen, zwarte baard, zwart haar. Nou, die kwam en die vertelde mij het evangelie en hoe hij bevrijd was door de Heilige Geest. En hij heeft mij toen meegenomen naar een volle evangeliegemeente, want ik was gereformeerd, protestants opgegroeid. En daar heb ik de eerste bevrijdingen meegemaakt. En zo kwam ik dus in de Pinkstergemeente terecht. En daar leerde ik ook Ad kennen nog, vanuit Breda. En Remco vanuit Alphen. En nou, ik was dan eerst in Brabant kwam ik, in Breda kwam ik voor het eerst met de evangelie. En ik verhuisde later naar Gorinchem. Dus kwam ik bij broeder Van der Brink. En die heeft me dus de eerste weg van, zeg maar, los van het protestantisme, door de Heilige Geest, het volle evangelie, zoals dat heet. Nou, dat is mijn begin van mijn leven. In 83 trouwde ik met Hilde. We wonen nu in Gouda en we hebben, toen we 40 waren, we hebben eerst 25 jaar jeugdwerk gedaan en toen we zo rond de 40 waren, kregen we in ons hart een roep om een gemeente in onze eigen woonplaats te beginnen. En heeft God geleid, ontmoeten we Henk en Ali de Ronde en daaruit is in het jaar 2000 Rafael Gouda ontstaan. En we hebben nu ook zo'n gemeente met zo'n, ja, vergelijkbaar zoals jullie nu zijn. En dat is 20 jaar ontstaan. Daar zijn we heel erg blij mee. We hebben 3 kinderen. Ons jongste is nog thuis, 22, mijn zoon. En nog een zoon van 30 en een dochter van 25. En in het dagelijkse leven hebben we een praktijk voor counseling en voor coaching. Dat is in het kort wie ik ben en waar ik vandaan kom. Dus ik ben inmiddels alweer, nou, zo'n 20 jaar bekend met de charismatische omgeving van Rafael. En ik hou daarvan. Ik hou van ons evenwicht in woord en geest. En de kernwaarden liefde, aanvaarding en vergeving. En vooral die middelste is best soms een grote uitdaging om te aanvaarden. Om te beginnen jezelf en ook om de ander te aanvaarden, zonder oordeel. Vanmorgen wil ik met jullie spreken over de menorah en de betekenis van de menorah. Je kent hem, zeven kandelaren, kaarsen. Wij hebben zaterdag in het gebouw waar wij zitten, ook een school, hebben de Messiaanse gemeente. Die hebben elke dienst staat dan zo'n die menorah met 7 kaarsen. En af en toe mag ik hem eens lenen als ik bel. Hele mooie, mooie menorah. De menorah is het Hebreeuwse woord voor kandelaar, voor lichtdrager, luchter. Het was een gouden kandelaar met 7 lampen. En die gaven licht in het heilige van de tabernakel en later in de tempel te Jeruzalem, in het heilige. En de Bijbel, en dat vind ik heel erg leuk, dat staat in 1 Samuel 3, vers 3. Daar staat dat de Bijbel hem noemt de lamp van God. In ons gebed vanmorgen kwam verschillende keren het licht ook naar voren. De lamp van God. En de kandelaar die was gemaakt naar het voorbeeld dat God aan Mozes had getoond. En dat lezen we in Exodus 25, vers 31 tot 40. Daar geeft God de details voor het maken van die gouden kandelaar. Voor de tabernakel. En de kandelaar die stond in het eerste gedeelte van de tent. Tegenover de tafel van de toonbroden aan de zuidkant van de tabernakel. En als de priester binnenkwam, stond de kandelaar links in het heilige. Hij was gemaakt, de menorah, uit 1 stuk van zuiver goud. En hij bestond uit een voetstuk. En uit dat voetstuk kwam een schacht, een stam zou je kunnen zeggen. En aan weerszijden 3 takken. Dus de stam in het midden en aan weerszijden 3 takken. Zo had je 7 kandelaren. 7 kandelaren. En elke tak, of arm, je kunt ook zo, dat het 3 armen had. Aan beide kanten, dus 3 plus de stam, 7. En elke arm had 3 schaaltjes. In de vorm van amandelbloemkelken. En elke kelk bestond uit een knop en bloesem. En onder elke van die 3 paren armen zat een knop. En de kandelaar die wordt dus als een bloeiende plant of als een boom wordt die voorgesteld. Een mooi beeld van een plant. En uit die stammen kwamen takken met knoppen en bloesems. En bovenop die schacht en die armen staan dan die losse lampjes. Met de oliepitjes naar voren gericht. Het Hebreeuwse woord voor amandelboom hangt samen met het woord waken. Je kent het woordje waakvlam, denk ik wel, hè? Waken. En misschien komt dat omdat de boom in het voorjaar heel vroeg bloeide. En als je dan dit beeld zo ziet, dan kun je in feite merken dat er 3 beelden naar voren komen. 3 denkbeelden komen naar voren. Het eerste is de plant en de boom. Het tweede is licht geven. En het derde is waakzaam zijn. In Romeinen 6, vers 5 zegt Paulus dat wij met Christus één plant zijn geworden. Met hem zijn verenigd. De armen van de kandelaar die kwamen uit de schacht als takken uit een stam en waren er één geheel mee. En in die vergelijking kunnen we dus zien dat Christus, dat wij in Christus geworteld zijn. En in Christus ook kunnen vrucht dragen. Zeker als de eigen muren om ons hart zijn weggebroken. Dus de boom, de plant, één met Christus. De tweede en de derde betekenis, licht en waakzaamheid. We weten dat in de eerste plaats God de bron van het licht is. En dat hij waakt over zijn volk. Over jou en mij, over ons hart. En in de tweede plaats hebben wij als Gods priestervolk de opdracht om ons licht te laten schijnen. En om waakzaam te zijn. Zowel onze Heer Jezus Christus als wij zijn leerlingen. Zijn lichten in deze wereld. Zolang onze Heer in de wereld was, was Hij het licht van de wereld. Johannes 9, vers 5. En van zijn leerlingen zegt Hij, jullie zijn het licht van de wereld. Matthäus 5, vers 14. Bij de kandelaar hoorden snuiters. Wie kent de snuiter? Ik heb er een plaatje van. Zo snuiten. Ja? Zo schaar, hè? Zo schaar. Met een bakje erin. Ken je? Ja. Daar hoorden die snuiters. En waren bakjes. Die snuiter die spreekt als een gereedschap. En spreekt van onderhoud. Van correctie. En dat die correctie en dat onderhoud was nodig om die vlam, om dat licht te laten schijnen. Want je kent het misschien met de kaars. Als de lont wat te lang wordt, kan het gaan walmen, zwarte rook gaan ontstaan. Of zelfs kan die pit in de kaarsvet gaan doven, als die niet goed ligt. Er was onderhoud nodig. En dat is ook in ons eigen leven nodig. Er is onderhoud nodig. Soms zijn er dingen in ons leven die wat te veel zijn. En die onderhoud vergen. Wat korter mag worden. Om weer helder te kunnen schijnen. En die tangetjes, die snuiters, die worden gebruikt om bijvoorbeeld de pit af te knippen. Als die te lang is. Voel je het, hè? Het snoeien. Die pit, als die te lang wordt, dan heeft die geen functie meer. Het is dood. En dan moet die pit ook uit die kaars weg, want anders hindert die de vlam. En die pit werd dan door die snuiter in het vuurbakje werd dan afgevoerd. Soms moest de pit rechtgelegd worden. En zo zie je dat er onderhoud is. En in Openbaringen 2 en 3 lezen we dat Jezus Christus tussen de kandelaren loopt. En dat hij ze corrigeert. En dat hij zegt van, het is beter om dat niet te doen. Of juist dat wel te doen. Of je bent lauw. Of hij corrigeert daar. Als beeld van dat onderhoud. Hij beoordeelt, hij verbetert ze, die zeven gemeenten. En de vraag aan ons is dan ook, mag Christus ons corrigeren. Mag die bij ons snoeien. Mag die ons knippen en scheren als het nodig is. Om te kunnen branden hebben we zuivere olie nodig. Zuivere olijfolie om die lampjes te kunnen laten branden. En de olie is het beeld van de Heilige Geest. Alleen door de Heilige Geest geven wij licht. En dat licht is Christus. Wanneer we ons licht laten schijnen, laten we Christus zien. Spiegelen we Christus. Voor zijn aangezicht staat dat in Exodus 27 vers 21. Zoals de maan het ontvangen zonlicht doorgeeft, zo spiegelen wij Christus als de maan. En er kunnen periodes zijn in ons leven dat dat soms wat minder is. Dat het soms wat donkerder is. En dat kan een oorzaak hebben. En ik wil jullie wat persoonlijks vertellen over mijn leven. Slokje. Wat ik al zei, ik ben opgegroeid bij een ondernemende vader die dag en nacht werkte. Als jongste in een gezin van 4 kinderen. Ik had 2 zusters boven mij en nog een broer. En mijn ouders trouwden best wel toen ze al wat op leeftijd waren. En ik was de jongste. En mijn moeder was 42 toen ik kwam. Dus er zit ook wel best wel 2 generaties tussen. En in die tijd was het zo dat je niet zo over emoties sprak. Dat deed je, dat doe je niet. En waarschijnlijk juist om je eigen pijn ook te verhullen of te beschermen. Of niet verder aan blootgesteld te willen worden. Dat het een soort zelfbescherming is. Dat mijn ouders een muur om hun hart hadden. Ze hadden ook de oorlogen mee. Ze hadden 2 oorlogen meegemaakt. Heel veel pijn meegemaakt. Dus ja, daar werd niet over gesproken. En nu weten we dat als je pijn hebt, diep van binnen, dat het juist wel beter is als je een plek kunt hebben waar je erover kunt praten. Waardoor het kan verlichten. Waardoor je de tranen toe kan laten. Waardoor er getroost kan worden. Als je oren hebt voor, als mensen willen luisteren naar jouw verhaal, dan kan Gods Geest door een ander heen werken als trooster van de Heilige Geest. Dat is niet alleen het licht, maar wordt ook de trooster genoemd. Om ons te vertroosten. En ik denk dat de Heer Jezus toen die bloed zweette, en dat hij zei, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dat hij een enorme diepe pijn van eenzaamheid heeft gevoeld. Een angst, een pijn van eenzaamheid. En dat is wel mijn centrale levensthema ook. Mijn vader en moeder werkten dag en nacht. De fabriek, 25 knechten onderhouden. Evenveel poezen en katten en honden hadden we om ons erf heen. We waren altijd bezig. En als je weet, dat weten we nu. En ouders weten dat. Vooral die eerste jaren is het belangrijk dat kinderen goed hechten met ouders. Dat er goed contact is. Dat is voor iedereen goed hoor, dat je gehecht bent. Maar ja, ik miste dat. En dat heeft mij een diepe eenzaamheid gegeven. Waardoor ik uiteindelijk, toen ik 20 was, de moed had opgegeven. En eigenlijk wilde stoppen. En toen kwam die zoon en die vertelde mij zijn verhaal. Waardoor ik weer in verbinding kon komen. Bevrijd van mijn eenzaamheid. En waardoor ik Gods Geest kon ontvangen en vertroosting kon ontvangen. Maar als je dat niet hebt nog, of niet weet hoe dat werkt, dan ga je zelf jezelf beschermen. En als kind is dat nodig. Want als een kind traumatische pijnen krijgt, dan is het mechanisme ook wel weer zo mooi dat je jezelf kunt beschermen. Door bijvoorbeeld die muur waar je achter kunt zitten. Want als die muur er niet is, dan zou de pijn dan zou je het misschien wel niet kunnen overleven. Dus het heeft een functie. Alleen, als je daarna opgroeit en je wordt ouder, dan kan die muur die je hebt opgebouwd om je in de oorsprong te beschermen, die kan je tegenhouden om verder te groeien door de Heilige Geest. En die kan het licht tegenhouden. En ik kan je zeggen dat ik vanuit mijn eenzaamheid en vanuit de muren die ik al mijn hart had gebouwd om mezelf te beschermen, dat ik heel lang mezelf niet kon aanvaarden en me ook afgewezen voelde. En daardoor ook mijn vrouw en mijn kinderen pijn ging doen en andere mensen pijn ging doen. En daarom is het zo belangrijk dat we dat licht van de Heilige Geest in ons hart kunnen toelaten. Om ons te helpen die muur af te breken. Want je gaat pas een muur afbreken als je weet dat die niet meer nodig is. Als je een hulpbron hebt om uit die eenzaamheid te komen. En ik heb mijn pijn van eenzaamheid. En jullie hebben misschien weer een ander verhaal. Ieder heeft een eigen verhaal. En het is zo mooi dat God door zijn geest ieder op eigen plek in ons hart ontmoet. En ons dat licht wil geven. Nou, die muur die zorgde ervoor dat ik die vrucht van de Heilige Geest, die in Galaten 5 vers 22 tot 24 staat, zijn 9 vruchten van de Heilige Geest, dat ik daar maar moeilijk mee overweg kon. En zeer minimaal. De vrucht van liefde als tegenhanger van angst. Nou, ik moet je zeggen dat ik van mezelf niet kon houden, omdat ik mezelf waardeloos. Niemand keek naar mij, niemand wilde met me praten. Ik, op basisschool zat ik naar vliegen te kijken. En ik vereenzaamde en ik groeide naar mijn duiven toe. Dat was mijn troost. Maar dat zijn niet de dingen, het gebeurt. Ik ging in een eigen fantasiewereld waarbij ik uit die eenzaamheid wilde weggaan. Maar het is niet zoals God het heeft bedoeld. God heeft je bedoeld om van jezelf te kunnen houden en daardoor ook van een ander te kunnen houden. God is liefde. Ik kon dat moeilijk aanvaarden, die liefde, omdat ik zo weinig zelfwaarde had. Omdat mijn vader en moeder niet naar mij keken, niet naar mij luisterden. Er niet voor mij waren. Dus hoe kon ik dan liefde van mezelf houden? En jullie hebben een eigen verhaal. Je herkent het misschien. Of zeker de generatie van mijn leeftijd. Dus ik heb moeten leren lief hebben. En soms kom ik nog tegen in mijn leven en in mijn huwelijk dat ik muren moet afbreken. Dat ik me echt moet omkeren uit mijn jeugd, hou vast. Dat ik afstand moet nemen van die kritische houding. Dat je jezelf niet aanvaardt, lief hebt en afkeurt. Dan ga je ook anderen afkeuren. En dat heeft ook mijn vrouw en mijn kinderen hebben dat gemerkt. Maar het is zo mooi als je door de kracht van de Heilige Geest gaat zien wat er innerlijk zich afspeelt. En dat er een weg terug is. Een weg uit die doodlopende. Dat er weer een weg is die leven geeft. Waardoor je van jezelf kan houden. Kun je van jezelf houden? Een eerlijke vraag. Andere vruchten van de geest is die van vreugde en vrede. Dat is een tegenhanger van boosheid en onrust. En ik kan je zeggen, als je eenzaam bent en onmachtig en soms in je leven meemaakt door autoritaire krachten, dat dingen uit je leven worden weggebroken, dan voel je je onmachtig. En dan kun je heel erg boos worden. Herken je dat? Ik heb die muur van boosheid heb ik moeten afbreken en ik ben daar nog mee bezig. En ik kan je voorbeelden noemen dat zo'n hardheid, en als je alleen iets wat jezelf, als je jezelf in stand wil houden, dan raak je op een bepaalde manier ook nog trots. En als je dan een ander iets aandoet of iets zegt, zonder nou niet eens de intentie, waardoor een ander pijn krijgt, en je krijgt door dat dat zo is, dan kan het zo zijn dat je eigenlijk van die pijn wil wegvluchten en dat je dat eigenlijk niet gedaan wilde hebben. Maar het is zo mooi als je door de kracht van de Heilige Geest aan de ander kunt zeggen van, joh, ik heb dat tegen je gezegd en het heeft je pijn gedaan. Wil je me vergeven? Wil je me vergeven? En als een ander dat dan kan doen, dan geneest dat. Van de week nog een briefwisseling. Ik heb een oudere zuster en die vertelt me, joh, er is iets prachtigs in mijn leven gebeurd. En ik zei gewoon heel onbezonnen, dat was een alleenstaande vrouw. Ik zei, zo, heb je een man gekregen? Weet je wel zo, heb je een vent, zei ik zelfs. Oh. En nou goed, als je dan nagaat dat heel pijn deed bij die ander. Terwijl het voor mij een gekscherende, nou ja. In ieder geval, ik had haar pijn gedaan. En schreef me een brief. En dezelfde dag schreef ik een brief terug. En de dag erop kreeg ik weer een brief. En het is bijzonder hoe Gods geest daarin heeft gewerkt. Want ik heb mij verootmoedigd. Ik heb je geen pijn willen doen. Maar wat stom van me dat ik dat zo zei. Dat heeft jou pijn geraakt. Wil je me vergeven? Een hele brief. En ik weer een brief terug. En het was echt bijzonder hoe de Heilige Geest dan kan werken. En dan weer dat stomme gevalletje kan gebruiken om iets moois voor te brengen. En die zuster, dat is een oudere zuster, die vertelt me van, wat zou het fijn zijn als in de gemeente, als de mensen zo zouden omgaan met een fout. Want, zei ze, ik ken ook dat iemand een jaar geleden, dat ik ook iets zei waardoor de ander boos is geworden. En dat diegene wil me nog niet eens aankijken. En moet je nagaan, een jaar geleden en je maakt deel uit van dezelfde gemeenschap. Dus er is onder ons pijn. En we doen elkaar onbewust, want dat doen we niet eens expres, soms pijn. Omdat we misschien niet goed inleven of iets zeggen, nou, iets nieuws. Oh, heb je vent? Nou, oeh. Heer, vergeef me. Maar zo kan dat gebeuren, dat we iets doen aan de ander. Ja, wat de Bijbel zegt van wat je zelf niet wil dat jou geschiet, doe dat ook een ander niet. Dat is de wet van de liefde. Nou, God kan gelukkig die dingen ook weer gebruiken in het voordeel. Hij gebruikt alle dingen in ons leven. Een vierde vrucht is geduld. Nou, ik heb weinig geduld. Wie van jullie heeft veel geduld? 1, 2, 3. Oh, fijn, er zijn nog mensen. Wie heeft er minder geduld? Oh, dat is wat meer, hè? Ja. Ah, oh, wie heeft er geen geduld? Oh, ja. Ik heb geduld moeten leren. Ik heb vanochtend in het gebed, ik geloof in genezing. Ik geloof dat God geneest, ik geloof dat er is. Ik heb al 12 jaar een zenuwpijn, zo uit naar mijn vingers. Ik liet vanmorgen een bakje koffie vallen. Nou, dat heeft te maken met dat ik af en toe dat die pijn me ook een beetje uitval geeft. Ik bid er elke dag voor. En heel veel grote godsmannen hebben er ook voor gebeden. En op een of andere manier moet ik nog geduld hebben. Terwijl ik geloof dat God het kan. Nou, Ik weet, jullie hebben me waarschijnlijk misschien ook lichamelijk hier en daar ook wel een uitdaging. Dat je genezing nodig hebt. En dat je er soms lang op moet wachten. En het belangrijke is dat je niet ongeduldig gaat worden. Of dat je niet verbitterd raakt. Of teleurgesteld raakt. Of je geloof wegraakt. Want ik bid veel met mensen en door mijn handen, zelfs door mijn zieke vingers, ontstaat genezing. En toch moet ik zelf geduld hebben. En ik geloof dat we voor elkaar, ook voor de chronische dingen, mogen blijven strijden. En mogen blijven bidden. En als we mensen tegenkomen, dat we niet terug verhinderd achter het muurtje gaan zitten. Maar dat we echt ook durven uitstrekken van, joh, mag ik voor je bidden? Als je ziet dat iemand pijn heeft. Dus daar gaan we weer door. Maar soms is geduld heel erg hard nodig. En dat kan door de vrucht van de Heilige Geest. En daaruit blijkt dat we ons licht laten schijnen. Als we deze mooie dingen zoals liefde, vreugde en vrede en geduld, als we die kunnen laten zien aan de mensen om ons heen, in ons gezin, onze partner, onze kinderen, dan zijn we lichtdragers. Dan schijnt het licht door ons heen. En er is dus een keer, ik geloof dat het een monnik was, die heeft gezegd, verkondig het evangelie desnoods met woorden. Ik geloof dat 90% van onze communicatie, ons hart is non-verbaal. En als we deze vruchten kunnen laten zien, dan voelen mensen zich veilig, voelen ze zich thuis, kunnen ze hun hart openen van ons. Vriendelijkheid en goedheid als tegenhanger van nukkig, onbetrouwbaar, slecht. Ons vriendelijk, ons hart spreekt. En het wordt opgemerkt. De wereld snakt ernaar. En als je zo'n muur hebt waar je tegenaan zit te botsen, dan komt die nukkigheid of die onvriendelijkheid, die kan best wel eens naar voren komen. En de uitdaging aan ons is om die muren van ons hart, zoals Marieke vanmorgen bad, dat die afgebrokkeld worden door de kracht van de Heilige Geest. En het begint dat we besef krijgen dat die muur er staat. Want soms hebben mensen in hun blind, soms zie je het ook niet. Dus daar hebben we openbaring van Gods Geest nodig. Geloof en vrucht van de Heilige Geest als tegenhanger van ongeloof. Het geloof van de moeder, toen ik 20 was en depressief was, het geloof van de moeder die voor mij bad om haar zoon in contact te brengen met mij, heeft voor mij mijn leven veranderd. En ons geloof voor de mensen om ons heen en ons geloof in gebed, onze gebeden, dat is uitspreken van het geloof. En dat geloof hebben we niet uit onszelf, maar dat is door God in ons gelegd. En als we spreken van mensen met een groot geloof, dan hebben ze enorm veel liefde, enorm veel motivatie om voor anderen te bidden en om voor iemand anders er te zijn en om hoop in te spreken, geloof. We hebben het nodig. De vruchten 7, of 8 en 9, moet ik zeggen, dat is zachtmoedigheid en zelfbeheersing. De tegenhangers is hardgemoed en onbezonnenheid. Nou, ik herken ze allebei in mijn leven. Doordat ik zelf tegen die muur aanliep, was ik hardmoedig. Hart voor mezelf, hart voor anderen. En door de Heilige Geest kan ik zachtmoedigheid leren. Zelfbeheersing en bezonnenheid. Ken je die mensen die van tevoren alles heel goed overwegen en wel een nachtje erover slapen. Tot 10 kunnen tellen soms ook. Zijn er mensen die dat kunnen? Die, mooi, maar dat zijn echt die mensen die echt heel bezonnen in het leven staan. Ik ben meer de vlinder die wat meer, zeg maar, impulsief kan reageren, intuïtief. Maar je hebt mensen die kunnen heel bedachtzaam en die zijn nodig. Die zijn nodig om het evenwicht te houden. Mijn vrouw zou je kunnen zeggen, die is wat meer van de rechte lijn. Ik ben meer dit. En in je impulsiviteit kun je wel verkeerde beslissingen nemen. En daarom is het ook zo goed dat ons hart, waar in mijn leven altijd een storm was, een storm van, ja, omdat ik zelf niet degene was die ik bedoeld was, omdat ik pas iemand was als ik hard werkte, ging ik, dus zo heb ik dat geleerd van mijn ouders, ging ik van mijn vader, ging ik hard werken om iemand te zijn. En dan stormt het in je leven. Als er dan iets is, of een nood of wat ik, dan wil je iets op gaan lossen. Terwijl de oplossing is dat je in rust bij een ander kunt zijn. En dat je kunt luisteren naar het verhaal van een ander. En daar is zelfbeheersing voor nodig. En dat lukt niet zo als er een heleboel stormen in je hart nog woeden. En die stormen, zoals de Heer Jezus ze bestraft en ze tot zwijgen maand. Die stormen, dat zijn vast, zijn in mijn leven waren dat hele emotionele stormen. Van gezien willen worden, gehoord willen worden. En het is zo mooi als je op een gegeven moment mag ervaren in je leven. Dat je gezien en gehoord wordt door de Heilige Geest, door God zelf. Dan kunnen die stormen gaan liggen. En dan kunnen die muren worden afgebroken. En dat kan door de vrucht van de Heilige Geest, die wij om niet ontvangen. Liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Daar mogen we in groeien. Dan blijkt licht te schijnen in ons leven. En in die vrucht van de Heilige Geest kunnen de gaven van de Heilige Geest ontstaan. En gaven van de Heilige Geest werken alleen in gebed in de vrucht van de Heilige Geest. Want zonder liefde is profeteren als een hol geklank, als een schallend cymbaal, zegt Paulus. In die gaven, daar verlang ik naar. Hoe is dat met jullie? Verlang je ernaar om woorden van wijsheid te ontvangen voor een ander? Om woorden van kennis te ontvangen, de Bijbel staat er vol van. Dat God door zijn geest ons woorden van kennis wil geven om te zeggen heel direct van dat en dat en dat. En naar die persoon mag je gaan, mag je dat en dat zeggen. En dat je ziet dat het dan op zijn plek valt. Dat is een bijzonder. Ik verlang daarna dat dat groeit in ons leven, in mijn leven. Dat er wijsheid is. Groot geloof is een gave van de geest. En dat grote geloof is niet wat wij zelf ontwikkelen, maar dat is door God zelf. Door gebed. Heer, ik heb meer geloof nodig. Voor schijnbaar onmogelijke situaties. De gave om te genezen. En dan niet opgeven door ongeloof. Je komt vaak tegen dat, ja, we hebben gebeden en het werkte niet. En dat mensen dan maar stoppen. Maar rustig doorgaan, in liefde doorgaan. En in geduld zullen we uiteindelijk ontvangen wat God ons wil geven. kracht om wonderen te verrichten. Als er in je leven schijnbaar onmogelijke situaties die zo sterk zijn, dan hebben we de gave van wonderen nodig. En ik geloof dat ze er zijn. En ik hoor regelmatig getuigenissen. Van de week met die zuster, dat was een wonder. Nog niet zo lang geleden. In mijn eigen leven. Een schijnbaar onmogelijke situatie. Door het gebed een antwoord ontvangen. Schellen van mijn hart weggebroken, waardoor ik kon zien en tot inkeer kon komen. Dat is het wonder, dat je hart zich opent. Dat die boosheid die diep van binnen zit, die schijnbaar onmogelijk en die eigenlijk zich dat je niet wilt, maar dat het in een situatie dat het wordt getriggerd en dat je dan explodeert. Misschien ken je het uit eigen leven. Daar is een wonder voor nodig om te genezen. Genezing van je hart. De gave om te profeteren. De Raad van Nederland heeft al enkele jaren het thema profeteren. Tevoorschijn spreken wat er nog niet is. En ik heb gemerkt dat door het accent daarop en door het te gaan beoefenen, dat ik in vrucht van de geest nog tekort kwam. En ik verlang naar het profeteren, ik verlang naar woorden van wijsheid, ik verlang naar woorden van kennis. En om dat stapje verder te gaan, had ik nog nodig dat er muren van mijn hart werden afgebroken. En dat mijn hart verder moest genezen. Dus als je streeft naar de gave van de geest, betekent dat ook dat je karakter wordt gevormd in de vruchten van de geest. Gave om te onderscheiden. Niet veroordelen, daar zijn we heel sterk in. Ik ook. Zeker als je een heel laag zelfbeeld hebt, ga je heel snel oordelen. Omdat je eigen leven, omdat je jezelf afkeurt, ben je heel snel geneigd om een ander ook af te keuren. En dat is het tegenovergestelde van profeteren. Profeteren wil zeggen in liefde minnend tevoorschijn spreken. En oordeel wil zeggen dat de grond indrukken. Iemand afwijzen en niet goed. Deugt niet. Maar we hebben nodig dat we in liefde, in de vrucht van de Heilige Geest, kunnen profiteren. Want het is toch gewoon heerlijk als iemand je aanmoedigt en positieve dingen over je leven vertelt. Vruchten van de Heilige Geest herkent in je leven en dat ook zegt. Want wat zijn we soms van, door onze Calvinistische opvoeding, van raak niet, smaak niet, ook een beetje beperkt geworden in het goede dingen uitspreken over een leven. Nou, ik mag je zeggen, ik had nog nooit een loopevenement meegemaakt. En ik vind hardlopen leuk, een paar keer in de week. En ik had nog nooit meegemaakt. En ik heb vrijdag voor het eerst de Goudse singelloop. 10 kilometer heb ik meegelopen. En altijd was ik alleen aan het lopen, al 61 jaar lang. Maar het is zo leuk als mensen op de hoek staan en ze staan je aan te moedigen. Want je zit er dan doorheen, hè? 10 kilometer is best een stukje hoor. Maar zo leuk. En als je dan eventjes reageert, wow! En de mensen moedigen je aan. En dat is natuurlijk mooi als je dat met elkaar doet. Ook als je bijeen bent, dat je elkaar aanmoedigt. Oh, wat een geduld. Heb je dat zo voor elkaar? Nou, weet je, dat helpt. Dat vormt, dat bouwt het koninkrijk van Gods liefde, van vrede en vreugde. En je wordt sterker. Laten we dat doen. Profiteren, minnen tevoorschijn spreken. En onderscheiden. dat wil zeggen ook inleven. In kunnen voelen. Paulus zegt, in alle fijngevoeligheid kunnen onderscheiden waarop het aankomt. En ik zou je zeggen, dat heb ik heel lang in mijn leven niet gekund, omdat er een muur zat. En dan kon ik het niet onderscheiden, kon ik het niet voelen. Maar als je muur zaakt, als je geneest van die pijnen van binnen, waardoor die stormen stillen, dan kun je steeds beter voelen. Dan kun je steeds beter onderscheiden. En dan kun je juist omdat je kunt onderscheiden, kun je een ander helpen terechtbrengen. Mooi. En dan is er de gave om in klanktaal te spreken. Fijn om vanmorgen ook in het gebed te merken dat er is. Dat vind ik ook zo mooi, in een klanktaal spreken. In onze Nederlandse taal moet je heel hard rekenen hier en moet je het allemaal goed, dat is een heleboel. Maar de klanktaal is uit de geest en die ontstaat en eigenlijk weet je soms niet eens wat je zegt. Maar je voelt de vrede, je voelt de vruchten van de Heilige Geest die erbij is. Je voelt de liefde. En ik moet je zeggen, ik vind het heerlijk. Ik voel dat als iedereen zo lekker aan het tongentalen is, dan voelt dat als, kan ik me voorstellen, als een groep ganzen die elkaar gakken en aanmoedigen in de liefde. Om op stoom te blijven, om op vaart te blijven. En dan eentje, de laatste gave die ik wat minder tegenkom, maar is er wel. Om de betekenis van tongen, van klanktaal uit te leggen. Dat komt misschien wat minder. Aan de andere kant moet ik zeggen, als ik zo met jullie zo bid, zo in de ochtend, en dan is het wel zo dat God een aantal dingen naar voren brengt. Vanmorgen was het licht, het afbreken van de muur. En nog meer gedachten. Dan wil God ook wel met elkaar die wijsheid geven. Waar belangrijk is. Ik weet dat jullie, dat hoorde ik vanmorgen ook in, dat je veel uitreikt naar mensen. Hè? Veel diaconaal ook en met maaltijden en er wil zijn voor de buren. En wat mooi is het dan als die gaven werken. Want die gaven zijn niet bedoeld voor de zondagmorgen alleen. Of juist niet, denk ik. Ze zijn bedoeld om je licht te laten schijnen waar je bent. De supermarkt, op je werk, je gezin. Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. Je goedheid, je geduld. Je vreugde en je vrede. Neem net als Jezus toe in grote genade en wijsheid. En als die vrucht van de geest diep in ons geworteld er is, dan merken mensen dat meer dan aan onze woorden. En dan staan ze versteld van de liefde die door je heen gaat. En mensen willen dat, mensen verlangen daarnaar, naar echte mensen. Ja, en dat kan. Profetische, positieve woorden. Ik moedig je aan om het verschil te maken. Om leven te brengen. En zo onze kandelaar, ons licht, onze menorah, te laten schijnen. Amen.